Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze livestream vanuit de Bethelkerk in Leeuwarden. Wat fijn dat u kijkt. Misschien kijk je voor het eerst. Van harte welkom in deze dienst. Misschien heb je al vaker meegekeken. Ook van harte welkom. Misschien bezet je normaal een stoel hier in deze kerk. Ook aan jou van harte welkom. Fijn dat je kijkt. We hopen met elkaar op een hele mooie, goede dienst. En we hopen ook dat je je met ons verbonden zult voelen tijdens deze dienst. Vanmorgen is de eerste dienst in een preekserie met de titel De Geest doorbreekt de grenzen. Deze diensten staan in het teken van de bijzondere leiding van de Heilige Geest, zoals die aan het licht komt in het boek Handelingen. Vandaag is het thema De Geest bedrogen, één met hart en ziel. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst toe.
We lezen met elkaar Handelingen 4, vers 32 tot Handelingen 5, vers 11. We zijn al een paar weken bezig geweest, zo sinds Pinksteren, met die eerste gemeente, wat daar gebeurde, wat de Geest daar liet zien. En daar gaan we nu verder in lezen, Handelingen 4, vanaf vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van een stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. En enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer zo te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar het graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden met grote schrik bevangen. Gemeente, gasten, wat een prachtige gemeente, zoals die beschreven wordt in die begintijd in het Bijbelboek Handelingen. Eensgezind, samen luisteren naar wat de apostelen ze wilden vertellen over de Heere Jezus Christus. Over zijn lijden en sterven voor de zonde van de mensen. Over zijn opstanding, over nieuw leven. En hoe ze leefden in zorg voor elkaar. Christus, gedachten. En in een leven van gebed. En wat ben je als mens in onze tijd ook dankbaar dat je daar nog steeds deel van mag uitmaken. Van die gemeente van de Heer Jezus Christus, ontstaan en geleid door de Heilige Geest. die mensen nog steeds verbindt aan elkaar om te gaan leven uit die woorden over Jezus, over God. Het geloof te delen, maar ook het leven met elkaar in zorg. Te bidden voor elkaar, met elkaar mee te leven. Wat is het van ontzaglijke waarde en wat is het mooi. Wat kun je er dankbaar voor zijn. Onze gebeden, wat doen ze veel. Wat is het een bemoediging als er zorgen in je leven zijn. En je weet je gedragen door de gebeden van de gemeente. Ik heb het zelf ervaren toen ik zelf zo ziek was, dat zelfs als je zelf niet meer kunt bidden, dat je weet en voelt en ervaart. Maar er zijn zoveel broers en zussen die nu voor mij bidden. En je krijgt rust en vertrouwen. En je weet God toch dichtbij. Wat is die gemeenschap die gevormd wordt? Belangrijk en mooi en goed. In woorden die Bart vorige week zo mooi heeft uitgelegd. Die gemeente die leefde in ontzag voor God. God die zijn macht inzet ons ten goede. In eenvoud en daarin ook in vreugde. En in gunst, want ze stonden goed bekend, ook voor de mensen om hen heen. Ze waren één van hart en ziel. Zo beschrijft Handelingen 4 die gemeente in vers 32. In onze vertaling staat er dan, ze leefden eendrachtig samen, maar het letterlijke, het Grieks heeft, ze waren één van hart en ziel. Nou, dat tekent denk ik die eerste gemeente ten volle. Die eenheid, één van hart, wat je ten diepste bezighoudt, heel je bestaan. En je ziel, je gemoed, wat je ervaart en ook wat je uit wil stralen. Je proeft er blijdschap in en ook een verlangen om dat ontvangen evangelie uit te leven, door te geven, te delen. Je proeft er de krachtige werking van de Heilige Geest achter, die boodschap van genade en vergeving omgeeft met kracht, met eenheid. Eén van hart en ziel, in ontzag, eenvoud, vreugde en gunst. Maar wat is die gemeenschap ook kwetsbaar? Eén van hart en ziel? Houden wij dat zomaar vol als gemeente? Misschien zeg je, ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik voel me helemaal niet zo één en verbonden. Wordt wel vaak gezegd, maar voor mij voelt dat toch anders. Ik voel me een beetje een buitenstaander. Of misschien ga je niet naar een kerk. En zeg je, ja, ik mis dat ergens ook niet. Het zal best heel mooi zijn, maar ik weet ook dat er zoveel aan de hand is in die gemeentes. In de geschiedenis van de kerk. Zoveel waarin er geen eenheid was van hart en ziel. Zoveel verwarring. Zoveel strijd. Het gaat niet vanzelf met die kerk. De predikant Spurgeon ontmoette eens een man en die zei tegen hem, ja, ik zoek net zo lang tot ik de perfecte gemeente gevonden heb. Waarop Spurgeon zei, nou, één ding, sluit jij je dan niet aan bij die gemeente als je die gevonden hebt, want dan is die niet meer perfect. Nou, als we eerlijk naar de kerk kijken, de geschiedenis van de kerk, dan weten we het. Er was en is heel veel moois, maar ook heel veel dat moeilijk is. Eén van hart en ziel. In alles gericht zijn op Christus en zijn koninkrijk. Hou je het ook vol in je eigen leven? Of misschien worstel je daar ook wel mee? Afgelopen zondagmiddag heeft dominee Tom van der Wekke daar nog iets over gezegd, over die persoon Barnabas, die ook in ons Bijbelgedeelte genoemd wordt. Hè? Die toch echt afscheid had genomen van iets in zijn leven wat niet klopte. Dat stukje grond dat hij bezat, wat eigenlijk niet naar de wet van God was. Maar misschien zeg je, ja, ik vind dat moeilijk. Om echt één te zijn van hart en ziel in mijn leven voor Gods aangezicht. Want er zijn ook zoveel plekjes in mijn leven waar ik toch geen afscheid van kan nemen. Wat ik moeilijk vind, waar ik mee worstel. Het gaat niet vanzelf. Niet in die gemeente en ik denk ook niet in ons eigen leven. En toch, dat is nooit iets om je zomaar bij neer te leggen. Dat is nooit iets om dan te zeggen, nou ja, het is nou eenmaal zo. We moeten er maar mee leven. En die geschiedenis die we net gelezen hebben, die maakt dat duidelijk. Dat God er toch op uit is om ons ervan doordrongen te laten zijn. Strijd ervoor. Eén zijn van hart en ziel. Want ook in die eerste gemeente bleef het niet vanzelf gaan. We hebben gelezen dat er veel gedeeld werd. Mensen die huizen of gronden hadden, die verkochten dat en ze deelden dat met de gemeente. En daar werd het weer verdeeld voor mensen die gebrek hadden. Er waren veel armen in die tijd. Er waren geen sociale voorzieningen. En die gemeente die stond model voor het delen in gelijkwaardigheid. Prachtig om dat te lezen en op je in te laten werken. Juist in een maatschappij waarin de verschillen gigantisch waren. Je kon schathemeltje rijk zijn of een arme slaaf en niks bezitten. Je kon elke dag feest vieren en geld genoeg hebben voor rijke maaltijden. En je kon amper genoeg hebben om in leven te blijven. En in die gemeente werd er gedeeld. Velen deden dat. En dan wordt ook ja, dat contrast weergegeven tussen die Jozef met die bijnaam Barnabas, zoon van de vertroosting, en die Ananias en Safira. Die Barnabas die zijn stuk grond verkoopt en dat aan de voeten van die apostelen legt en ze kunnen dat verdelen. En die Ananias en Safira die eigenlijk precies hetzelfde lijken te doen. Maar toch, zij zijn bepaald niet één van hart en ziel. Er staat toch ergens in de kamertjes van hun leven een deur open voor verleiding. We hebben gelezen dat Petrus zegt, hoe heb je het kunnen laten gebeuren dat Satan toch ingang heeft in jouw hart. Die grote verleider die ze vast heeft ingefluisterd, ah joh, verkoop dat stukje grond, maar ik weet hoe je toch ook belangrijk vindt dat je ook wat geld hebt, hè, een appeltje voor de dorst, nou daar kan niemand wat op tegen hebben. En ik weet ook wel dat je het prettig vindt om toch nog wat comfort in je leven te houden, maar je zegt gewoon dat je alles wat je ervoor krijgt aan de gemeente geeft en je houdt wat achter. Zo erg kan dat niet zijn. Je geeft al zoveel. Hou maar wat achter. Niemand die het weet. En niemand die er zich druk om zal maken. Die grote verleider. Waar ruimte voor is in hun hart, in hun leven. Het doet denken aan dat beginverhaal, die begingeschiedenis van zonde in deze wereld. Bij Adam en Eva, waar je eigenlijk hetzelfde ziet. Ze hadden alles, ze hadden het goede, ze leefden met God elke dag weer. In overvloed in die tuin. En Satan zegt, nou, van die verboden boom mag je ook wel een vrucht pakken. Eén vrucht. Wie zal dat zien? Wat kan het schelen? Wie zal zich er druk om maken? En de gevolgen waren enorm. Toen hij ingang kreeg in hun leven. Het lijkt zo onschuldig. Een deurtje open voor die verleiding. Die macht die er in deze wereld is om ons bij God weg te halen. Maar voor God is het zo belangrijk dat die deur gesloten blijft. De gevolgen zijn enorm. Er speelt nog meer in hun leven. Eerzucht, hebzucht. Jezus had daar zo voor gewaarschuwd. Jezus had het ook gezien. De mensen om hem heen. Je kunt dat lezen in Johannes 12. Dat ook heel veel mensen van de overste van het volk, zeg maar de religieuze leiders, eigenlijk wel in Jezus wilden gaan geloven en hem wel wilden gaan volgen. Maar dan staat er, ze kwamen er niet voor uit om niet uit de synagoge te worden gebannen. Want, staat er dan, ze waren gesteld op de eer van mensen en niet op de eer van God. En geldzucht. Hechten aan geld, aan status. Jezus had gezegd, niemand kan twee heren dienen. En het geld en mij. En ze liegen over dat geld. En dat krijgt ook nog een hele diepe lading. Want ze onthouden dat geld niet aan die apostelen, aan wiens voeten ze het neerleggen. Maar dat aan de voeten leggen van de apostelen is ook een teken van een offergave voor de gemeente van Christus. En is het niet Jezus zelf die gezegd heeft dat je moet zorgen voor elkaar? Jezus heeft gezegd, als iemand blind is, je zoekt hem op. Als iemand honger heeft en je geeft hem te eten. Als iemand dorst heeft, je geeft hem te drinken. Als iemand eenzaam is en je bezoekt hem. Als iemand gevangen is en je gaat naar hem toe. Als iemand naakt is en je kleedt hem. Dan doe je dat voor mij. Ook al weet je dat misschien niet eens. Als je het voor de minste van een van mijn broeders hebt gedaan, dan doe je dat voor mij. En ook andersom. Als je het niet doet. Als je gaat selecteren. De een help ik wel, de ander niet. Je loopt voorbij aan de minste van mijn broeders. Dan loop je ook voorbij aan mij. En voelt u hoe wat hier gebeurt met Ananias en Safira ook te maken heeft met hoe Jezus zelf zich verbindt met mensen in die gemeente die dat nodig hebben. Hoe Jezus opkomt voor de armen, voor de zieken, voor mensen die hongeren en dorst hebben, eenzaam zijn, gevangen zitten, naakt zijn, niets meer hebben. Letterlijk staat er zo'n woord wat Petrus dan noemt van je hebt onthouden van wat je had. En daar zit iets achter van je hebt eigenlijk een beetje gestolen van die mensen. Dat is wat hier gebeurd is. En daarom zegt Petrus, waarom heb je de Heilige Geest bedrogen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Zo belangrijk. Luisteren naar God, naar de Heilige Geest. Ontzag hebben voor zijn grootheid, maar ook ontzag hebben hoe Jezus zelf zich verbindt in die gemeente met de mensen. En dat voor ogen houden. Dat is wat anders dan uit zijn op eer en status. En tegelijkertijd net doen of je alles geeft en toch achterhouden. En zo eindigt voor Ananias en Safira hun leven. Zo belangrijk was het kennelijk voor God. Dat die eerste gemeente bewaard en beschermd werd. Voor dit gedrag. Voor deze invloed van buiten die er zomaar komt. En toch is dat niet gemakkelijk om te lezen, vind ik. Ik vind het ook geen gemakkelijke boodschap om aan jullie door te geven in onze gemeente. Dat dit gebeurt met Ananias en Safira. Misschien had ik toch liever gehad dat er stond dat ze schrikken en tot inkeer komen en tegen Petrus zeggen, oh, hebben we dit kunnen doen? Wil je God vragen of hij ons wil vergeven en dat je dan leest van vergeving en genade, zoals je dat op zoveel plekken in de Bijbel tegenkomt. Maar het staat er niet. Ze sterven. We moeten wel goed lezen hoe dat er staat. Het is geen passieve vorm. Het wordt ze niet aangedaan. Maar het is een indicatief, in het Grieks, de meest korte vorm die je kunt gebruiken om iets aan te geven dat er gebeurt. Het is meer een constatering dan een handeling. Hun leven loopt dood. Er klinkt geen opdracht om ze terecht te stellen van Petrus. Er komt geen vuur uit de hemel, maar hun leven eindigt. En daarom ontstaat er toch vrees bij die omstanders, bij die gemeenteleden, en verderop lezen we ook van de mensen die daar omheen naar die gemeente kijken. Want die leggen wel die verbinding. Kennelijk loopt het leven dood als je zo in het leven staat in de gemeente van Christus. En zo maakt God zichtbaar in het sterven van Ananias en Safira hoe belangrijk hij dat vindt. En zonder die nabijheid van God, zonder die erkenning van wie Christus werkelijk is, hij die het leven tot in eeuwigheid wil geven, ook in die gemeenschap die gevormd is. Als je dat niet ziet, dan weet je, het leven eindigt. Misschien mis je de genade in dit stuk. En aan de andere kant, kan ook dit geen genade van God zijn? Dat de geest die die gemeente ja, heeft laten ontstaan en zo mooi laat opbloeien, in dat prille begin waarin alles erop aankomt om dat vast te houden, die gemeente ook beschermt en bewaart. Tegen God wordt gelogen en de geest wordt bedrogen. Maar diezelfde God gaat toch verder. Het gaat God om het bewaren van het goede. Misschien herken je in ook de afgelopen weken wel iets van hoe ook voor ons ja, daar alles aan gelegen is. Toch in het bewaren van het goede. En opkomen tegen wat niet goed is. In die wereldwijde protesten die er nu gaande zijn, gisteren nog in Leeuwarden, tegen die willekeur, tegen racisme, tegen uitsluiting, tegen ongelijkheid en het sterven van George Floyd. Je voelt in de maatschappij zo'n hele brede siddering van, is dit onze maatschappij geworden? En we komen er tegenop. Nou, zo mag je ook zien wat er gebeurt in die gemeente in Handeling. Die verontwaardiging van God zelf. Is dit die gemeente? Maar ik kom er tegenop. En ik ga verder. Eén van hart en ziel zijn. Daar komt het ook voor ons op aan. Als gemeente. Maar ook voor jou in je persoonlijk leven. Waar ligt jouw hart? Ligt jouw hart in het verlangen om Jezus te volgen, hem steeds beter te leren kennen, te luisteren naar de richting die hij geeft? Gaat jouw verlangen uit naar de komst van de Heilige Geest in jouw leven, om je in alles toch één te laten zijn? Eén ook van jouw hart en jouw ziel. Eén van jouw verlangen. Wil je dat ook delen met elkaar, juist in die gemeenschap waarin je geplaatst wordt, die gemeente die de gemeente van Jezus Christus is, waar genade heerst en liefde en luisteren naar elkaar? Beleid je als het niet lukt, als er iets in je leven is geslopen waar je maar niet van afkomt. Zo'n deurtje dat open staat. En je voelt het zelf ook wel. Ik ben ergens ook niet één van hart en ziel. Naar God en naar mensen. Durf je te belijden. In de eerste plaats naar God zelf. En vragen om kracht van de geest. Om je erbij te helpen. En durf je het ook te belijden. In de kring van de gemeente. Durf je iemand in vertrouwen te nemen. Een broeder of zuster. Misschien een ouderling, een predikant. En durf je te zeggen, dat is nooit gemakkelijk. Dat doet pijn. Maar wat is het rijk om vergeving te mogen ontvangen. En weer zicht te krijgen op het leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat zo goed en mooi is. Dat leven waar die eerste gemeente toch van bruiste en overliep. Echte blijdschap vind je in een leven zoals jouw schepper dat bedoeld heeft. Een leven dat zelfs eeuwig leven mag zijn. En daarover zingt Psalm 139. Doorgrond, o God, mijn hart en ken het. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Amen.